Dankjewel, broeder. Wil je voortaan even echt op de tijd letten? Want dat is voor ons allen beter. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. En dan is de thema van deze dienst: welke geur verspreiden wij? Welke geur verspreidt u? Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, de apostel Paulus is op zijn derde zendingsreis in de havenplaats Troas in Klein-Azië aangekomen. Vandaar dat ik ook even keek of achterin de Bijbel die u gebruikt ook een landkaartje staat. In onze Bijbel staat dat dan wel. En dan kan je eigenlijk ook zien waar de tweede en de derde zendingsreis. Maar in ieder geval, anders moet u dat straks maar eens even bekijken bij iemand die het wel heeft. Dus daar staat helemaal achterin de Bijbel wat kaartjes. Eerste en de tweede zendingsreis of de derde zendingsreis. En dan zie je dat dat langs Troas gaat. En dat is een plaats in Klein-Azië aan de kust. En we kunnen dat lezen in Handelingen 20. Vers 6, dat hij daar gekomen is. Want wat is zijn reis? Hij komt uit Korinthe. Dus hij is bij die derde zendingsreis is hij al in Griekenland geweest. En daar is hij net vandaan gekomen. Daar heeft hij 2 jaar lang heeft hij, het evangelie mogen verkondigen. En op een gegeven moment gaat hij dan terug. In ieder geval, althans, hij is daar geweest. En dat is op zijn tweede zendingsreis en derde zendingsreis, dan moet hij daar nog heen. En nou is hij eigenlijk ook in een havenplaats Troas aangekomen en wacht daar in spanning op Titus, die dan naar Korinthe is gegaan in verband met een bepaalde zaak die daar speelde. Want wat was het geval? Nou, blijkbaar had er iemand iets gedaan en de gemeente had eigenlijk hem daarop moeten aanspreken. Dat kan, hè? Dus als de broeders en zusters zijn die van Christus afdwalen en bepaalde dingen doen, dan moet je daar als gemeente de ander op aanspreken. Ja, en dat heb ik dan ook gedaan, broeder. En ik hoop dat u zich dat ook laat gezeggen de volgende keer. En dat was ook spannend, want in Korinthe was dat even spannend of die broeder of zuster, wat hij dan ook gedaan had, zich had laten gezeggen. Of hij werkelijk berouw had getoond over die dingen waar hij mee zat. En dat hij ook tot inkeer en bekering was gekomen. En Paulus wilde niet naar Korinthe gaan vanwege het feit dat hij niet opnieuw een harde toon wilde aanslaan. Maar hij wachtte totdat die gemeente zelf daar iets aan had gedaan. En nou stuurt hij Titus vooruit om te zien van, hey, is dat nou ook gebeurd? Is dat nou ook gebeurd? Maar Titus was nog niet terug, dus dat zat hem niet lekker. Hij had geen rust in dat zendingsgebied waar hij was. U moet zich voorstellen, Troas kennen we van 2 voorvallen in de Bijbel. Misschien weet u wel, de eerste keer dat hij in Troas was, kreeg hij dat visioen van die Macedonische man. Weet u wel? Hij was daar en hij was door Klein-Azië gereisd en de geest stond hem niet toe daar te prediken en daar te prediken. En toen kwam hij in de havenplaats Troas. En hij dacht van, wat is nou de bedoeling? En nou krijgt hij een visioen van de Heere en hij ziet een Macedonische man die zegt, kom over en help ons. En hij verstond daaruit van, oh, de Heer roept mij naar Europa. En hij gaat daar. Dat is de eerste keer dat we over Troas lezen. De tweede keer, dat is misschien ook een bekend gedeelte, is dat hij in Troas is. En dan is hij daar 7 dagen. En hij zegt, de Heer heeft een deur voor mijn woord geopend. Hij heeft een deur geopend. Dat betekent dus, als je ergens bent en je kan daar het evangelie van God kwijt, mensen zijn er die daar naar willen luisteren, dan is er een deur geopend. Je hebt ook iets van, nou ja, denk maar als je bij mensen aan een deur komt en ze willen niet naar je luisteren, dan wordt die deur wel geopend, maar dan zit die als het ware op slot. Dus zo zegt Paulus, ik breng het evangelie en in die stad zijn de mensen die open zijn voor het woord. Er is een deur geopend voor het woord. In de Heere, zegt hij. Bijvoorbeeld als je Openbaring leest, ik heb voor u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Dus als God een deur opent voor zijn woord, dan krijgt Satan de zonde, wie dan ook hem, niet dicht. Tenzij God hem zelf dicht doet. Nou, dat was. En hij is daar dan aan het prediken. Je moet zich voorstellen, dat gebeurde dan in een zaal, een bovenzaal. En dan is dat warm vanwege al die lampen die daar branden. En dan is er een jonge man uit Tychus, geluksvogeltje. Nou, dat was het ook eigenlijk wel. Die zit in de raam. Die had nog geen ruiten in de ramen. En glas in de ramen. En hij zit daar. En Paulus is de hele avond tot in de in de nacht bezig om het evangelie te verkondigen. Stel je voor. En wij hebben al problemen als het een uurtje duurt. Maar daar duurt het nog veel langer. Paulus wil zoveel mogelijk kwijt. Hij wil onderwijs. En Eutychus die wordt bevangen door de slaap, valt van 3 hoog af naar beneden, dood. En u kent misschien dat voorval wel. Paulus gaat naar beneden, omarmt hem. Hij zegt, de ziel is in hem en ze brengen hem levend weg. Wat een bemoediging is dat voor die jonge gemeente, die kleine gemeente in Troas. Dat God zulke wonderen doet. Maar broeders en zusters, je zou kunnen zeggen, dat is mooi dat God een deur geopend heeft, net zoals Filippus in Samaria. Al die Samaritanen komen tot geloof en toch moet Filippus gaat ergens anders heen. En zo is het hier ook. Je zou kunnen zeggen, prachtig, Paulus blijft er nog een tijdje, want we hebben je zo hard nodig. Maar hij kan niet. De strijd is om de voorrang. Je zou kunnen zeggen, dat kennen we wel, ook in de kerkgeschiedenis, van je hebt het apostolaat, dat is de zending, dat is belangrijk, maar ook het pastoraat. Dus dat is de herderlijke zorg. En die twee, die strijden soms om de voorrang. Wat ga je nou doen? Is dat nou die herderlijke zorg voor die gemeente daar en daar? Of ben je, je zou kunnen zeggen, met die ene schaap, weet je wel, die 99 laat je achter en die ene schaap die verloren is, ga je zoeken. Dat is het apostolaat. Nou, en hier zien we dat Paulus dus eigenlijk de zorg voor de gemeente in Korinthe heel zwaar laat wegen. Want hij heeft geen rust, ook al heeft de Heer een machtige deur geopend voor zijn woord. Hè? Prachtig toch? Je zou kunnen zeggen, het zit midden in een opwekking. Nou, dan komen mensen tot geloof. Wat zouden wij dat graag willen? Ook vandaag de dag. Hè? Dat de Heer zo machtig wil werken. En elders in de wereld doet hij dat ook. Hoor je dat ook? Dat gebeurt. Maar Paulus heeft geen rust. En hij wil als het ware naar Titus toe. Want hij wil weten, hoe zit dat nou daar in Korinthe? Luisteren mensen nou naar dat evangelie? En luisteren ze nou? Of laten ze zich leiden door andere dingen? En is het werk wat ik daar mocht beginnen voor niets geweest? Dus hij wil graag pastoraal bezig zijn. Pastoraal betekent dat je soms mensen op de vingers tikt en zegt, jongens, dat kan niet. Het kluitje van de herder met het schaapje wat wegloopt, dat is het pastoraat ook. Het is niet alleen een eye over de bol geven, fijn dat je er bent, broeder, maar ook, hey, dit klopt niet. Dat is niet goed. En dus daar is hij zo naar verlangend. Dan steekt hij opnieuw dat water over Troas. Hij gaat opnieuw naar Europa. Hij houdt het niet uit. En daar ergens ontmoet hij nou Titus. Nou, en dan zie je eigenlijk, dan verandert hij op slag. Hij was misschien een beetje neerslachtig. Zo kan je dat hebben, hè? Misschien hebt u dat ook wel eens, dat je zo bezig bent dat je, en het lukt allemaal niet en het gaat, dat je dan je down voelt. Nou, dat is bij Paulus ook zo. Hij was neerslachtig gewoon. En toch vooral, en nou ontmoet hij Titus en dan verandert zijn hele stemming. En dan krijg je iets wat in 2 Korinthe staat, eigenlijk van, Paulus zegt van, wauw, dat is mooi. God doet ons altijd triomferen in elke plaats. Ook al denk je van niet, God doet ons in de Heer triomferen overal waar we zijn. Dan moet u zich voorstellen, dat is dan een beeld wat de Bijbel gebruikt als een soort triomftocht. Zo'n zegepraaltocht. Weet u wel, als zo'n leger overwonnen had van de Romeinen, dan was er een soort triomftocht. En dan voerden ze eigenlijk de krijgsgevangen mee achter de wagen. Maar de generaal stond op die wagen en samen, dus de mensen die dat hadden bewerkt, die, nou ja, die werden met glans binnengehaald. Dit beeld wordt hier gebruikt. Het is de triomftocht van God op elke plaats. En de apostel, met die strijd en moeite, mocht toch in dat zegevierende genade van God delen. Hij mag mee op die wagen van God om, als het ware, in die triomf te delen. En dan gebruikt hij daarin dan het woord geur. Dat is waar we naartoe gaan. Dus die geur van Christus heeft dus te maken met het feit dat God eigenlijk zijn woord laat prediken, dat mensen tot kennis van de waarheid komen, kennis van de zaligheid en de vergeving van de zonde, en dat het ook een zoete en aangename geur is. En voor wie is die geur aangenaam? Nou, niet allereerst voor mensen, maar voor God. Dus Paulus heeft het hier over dat wij zijn in Christus een aangename geur, een zoete geur voor God. Dus het is ten dienste van God, maar het, je bent, dus Paulus zegt van, ik ruik zo heerlijk voor God. Nou, om dat een beetje naar ons toe te krijgen, zou je kunnen zeggen, als u op stap gaat, of je gaat ergens naartoe, en dan doe je vaak een geurtje op. Ja, onder je armen, zodat je niet te zweet ruikt, of je doet even iets, nou, noem maar op. En als je dan ergens bent, dan zeg je, zo, lekker geurtje heb jij. En sommigen denken, nou ja, dat vind ik niet zo lekker. Maar als je er, je zou kunnen zeggen, niks aan doet, dan denk je, joh, je mag wel eens wat onder je armen doen. Dus de geur, je verspreidt een geur. Dus ook het apostolaat, ook de gemeente van Christus, u en ik, verspreiden een geur. Allereerst gaat het erom dat je een geur voor God bent. Je bent het. Nou, de Bijbel bedoelt daarmee eigenlijk een aantal dingen. Want in de Bijbel zie je, als het over geur gaat in het Oude Testament, allereerst aan de offer, de offerande. Het offer is een geur voor God. Als mensen een offer brengen, een zondoffer, een brandoffer, wat dan ook, dan komen ze voor Gods aangezicht. En als hun hart er dan in meekomt, als hun hart niet hoogmoedig is, maar nederig, en ze hebben een verbrijzeld hart, dan brengen ze een offer, dan is dat offer voor God een zoete geur. Dan is dat iets van, ja, zo wil ik dat graag ook zien, zou je kunnen zeggen. Een volgende, denk maar aan de gouden wierookaltaar in het heilige. He, daar stond een gouden wierookvat, of een altaar, dus goud. Daar werd een wierook op gebrand en dat was het beeld van de gebeden. De gebeden van de heilige. Dus die gebeden, als ze naar Gods wil zijn, die zijn voor God een zoete geur, aangenaam. Dat is aangenaam. Je kan bidden en de Heere God zegt, hou alsjeblieft op. Je kan lofliederen zingen, maar de Heere God zegt, ik baal van al die lofliederen, want jullie doen het niet met je hart. Dus ook voor ons geldt het, als we bidden, is het naar Gods wil, als we zingen, ziet God het hart aan. En dan hoeft het helemaal niet zo mooi te zijn, maar als het maar echt is, oprecht is, waar. Ja, als je bijvoorbeeld aan het zingen bent en dit, en je denkt totaal iets anders, nou, de Heere God ziet dat. En daarom, het een is een zoete geur, en je denkt ook aan Psalm 133. Psalm 133, dat is de zalfolie van die gekomen is op de baard van Aaron en op de zomer van zijn kleed. Dat is het beeld van de zalving van een hoge priester, een profeet, een koning. En dat is voor God aangenaam, dus een aangename geur. Hier wijst God iemand aan die voor hem bepaalde dingen gaat doen. Een taak en opdracht. Nou, dan mag je denken aan de gezalfde bij uitstek. Dat is de Heer Jezus Christus. Dus als we het hebben over een geur van Christus, dan weten we dat het gaat om hem, om datgene wat hij doet. En broeders en zusters, de andere kant is ook het geval. Hè? Dus buiten Christus om is er geen levensgeur, maar is alleen maar een doodsgeur. De mens uit zichzelf geurt niet aangenaam. De mens uit zichzelf, door de zonde, geuren wij niet aangenaam voor God. Het is een stinkende geur van zonde, van rebellie. Denk eens wat die zonde allemaal teweeg brengt. Het is een geur van egoïsme misschien. Als ik denk alleen maar aan mezelf. Ik. En de rest kan stikken. Geur van egoïsme, hoeveel mensen hebben dat niet? Die geur van egoïsme. Een geur van, je wil je laten gelden. He, ik ben belangrijk. Ik wil dit. Ik wil zus. Ik wil zo. In plaats van nederig te zijn, wil je als het ware zeggen van, ja, maar de eerste viool willen spelen. Een geur van je eigen eer zoeken. Je doet alles om door mensen gezien te worden. De Heer Jezus heeft het ook over. Hè? Als je bidt, en doe je dat nou om door mensen gezien te worden? Nou, dan heb je je loon al. Maar een aangenaam gebed is dat je naar de binnenkamer gaat en dat je wellicht op je knieën of wat dan ook gaat en de Heer zoekt. Dan zoek je niet je eigen eer, maar de eer van God. Je wil niet door anderen gezien te worden. Een geur van begeerte naar steeds meer en meer, vaak ten koste van anderen. Nou, zo kan je nog wel even doorgaan. De mens is in de zonde gevallen en geurt uit zichzelf geen aangename geur voor God. Alleen, dat God verandert dat zelf, want die open deur, dat wil niet zeggen alleen dat er een gelegenheid is om het evangelie te verkondigen, maar dat God ook je hart opent. En Lydia luisterde toe en de Heere opende haar hart, zodat ze de schriften begreep. Het landde. Er kwam een andere geur in Lydia. De geur van Christus kwam er. Want wie door genade van God het hart is geopend, wie tot een levend geloof, ook voor ons vandaag geldt dat, wie tot een levend geloof in Christus is gekomen, de Bijbel noemt dat wedergeboorte, die geurt nu niet meer van zichzelf, maar die geurt naar hem. Die is ingegaan door de nauwe poort en wandelt op de smalle weg. Want wat is die geur dan eigenlijk? Als we dat nog eens even nader bekijken. Nou, Paulus die zegt, het is de geur van kennis. Van zijn kennis. Dus het heeft iets te maken, die geur heeft iets te maken met het hoofd en het hart van mensen. En opnieuw, als Paulus schrijft over de situatie van de mens, hè, na de zondeval, dan is je verstand verduisterd en dan zie je niet wat waarheid is en leugen. Maar nu Christus gekomen is, voor Gods volk Israël allereerst, maar daarna ook voor de heidenen, zegt Zacharias dat hij geeft kennis van de zaligheid in de vergeving van de zonde. En dat is nou precies het avondmaal. Dus het avondmaal is, als je aan het avondmaal gaat, heb je ook een geur. We verspreiden dan ook een geur. Dat is de geur van kennis. Waarom ga je aan het avondmaal? Waarom heb je dat nodig? Waarom vind je het avondmaal belangrijker dan al het andere? En als je dat niet vindt, dan, hey, hoe zit dat dan? Dan heb je het nog misschien niet helemaal door. Dat is dat je kennis hebt gekregen van, ik leef uit vergeving. Je hebt een kennis gekregen van de zaligheid. Een kennis gekregen van Gods liefde. Want dat is het. God is liefde. Zonder enige verdienste van mijn kant redt hij, bevrijdt hij mij uit de macht van de duisternis. Vergeeft hij mijn zonde door het bloed van het lam, door het bloed van Christus. En gaat hij mij sparend voorbij op grond van het bloed van het paaslam. En Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Dit is het bloed van verzoening. Nou, die kennis heb je niet van jezelf, toch? We kunnen het op geen enkele manier bedenken uit onszelf. Dat moet ons geopenbaard. Het moet je gegeven worden door het woord en door de geest. Het is onuitputtelijk. Elke keer als je weer in de dienst komt, hoor je weer iets. Het bevestigt, maar hoor je weer dingen die nieuw zijn. Het is onuitputtelijk. Wat een zaligheid. Onuitputtelijk wil God ons zegenen, wil God ons vervullen. Daar mag je ook om bidden. Hè? Paulus zegt dat je mag bidden om de rechte kennis van zijn wil. Heren, wat is nou uw wil? Met betrekking tot dit en dat, waar het, met de rechte kennis. En feitelijk kan je zeggen, die geur van Christus is eigenlijk de twee wegen die Jezus ons voorhoudt. Want dat doet het evangelie. Hè? Het evangelie predikt dus twee wegen. En het is niet alleen maar aangenaam en zoet voor God als er over redding gesproken wordt, maar het is zelfs aangenaam en zoet voor God als er over verlorenheid gesproken wordt, als mensen worden gewezen op het feit, hé, jij loopt op die brede weg en dat gaat naar het verderf. En er zijn velen die door die poort ingaan en over die brede weg lopen. Daar moet je voor gewaarschuwd worden. Want Gods liefde is een heilige liefde. Het is een verterend vuur. Als je op die weg blijft, dan ga je voor eeuwig verloren. Ook die element, dat element van het evangelie is voor God aangenaam. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. Maar mensen moeten worden gewaarschuwd. En ze moeten worden gewaarschuwd dat er die twee wegen zijn. En broeders en zusters, dat is toch zo? Christus is de hoeksteen. De steen waarop je kan bouwen. Maar het is ook de steen van de aanstoot. Je kan er ook over struikelen. Precies hetzelfde. En dat evangelie moet ook gepredikt worden. Broeders en zusters, dat is belangrijk. Vandaar dat er in onze tekst ook staat een tweeërlei werking van die geur van Christus. He, het is een aangename geur voor hen die zalig worden. Het is een geur die leidt tot het leven. Ja, als je ontdekt hebt wie Christus is, dan ben je op de weg van het leven gekomen. Wat een aangename geur is. Dan wil je steeds meer verlang je naar elke keer weer die geur van Christus. Maar, zegt de Bijbel, het is ook een geur ten dode voor hen die verloren gaan. Die zich stoten aan Christus. Die van hem en zijn redding niet willen weten. Die willen zich niet bekeren van die brede weg. Want op die brede weg zijn er ruimhartige opvattingen. Je mag zo kijken en zo kijken tegen die dingen. En je hoeft je niet te bekeren. Nou, noem maar op. Terwijl die smalle weg. Daar luistert wel nou. Want God ziet je op die smalle weg. Elke dag. Hij weet wat er aan de hand is. Hij weet ook je zonde. Elke dag weer mag je wandelen voor Gods aangezicht. Broeders en zusters, daarom is het ook voor ons van belang, welke geur verspreiden wij nu? Je mag toch met elkaar een geur van Christus zijn. En ook vandaag is dat voor velen niet aangenaam. Weet u, de zon heeft twee uitwerkingen, toch? Als de zon schijnt, de hitte van de dag op klei en leem, dan wordt het steeds harder. Harder en harder en harder. We zien dat bij bijvoorbeeld de farao. Die verhardde zijn hart. En elke keer weer werd zijn hart harder en harder. Totdat God er een einde aan maakt. Dus zo kan het evangelie, als je de toesluit voor het evangelie, je wil er niet over weten, dan wordt het steeds harder. En dan kom je op het punt dat je je niet meer kan bekeren. Daar moeten we altijd voor oppassen. Maar de zon doet ook wat anders met boter. Door de zon wordt boter zacht. Dus dat is eigenlijk het beeld. Het evangelie doet twee kanten. Hij heeft twee kanten. Het is een geur ten leven. Maar het is ook een geur ten dood. Het is hetzelfde evangelie. Broeders en zusters, het maakt zacht, maar het maakt ook hard. Daarom, welke geur verspreiden wij als gemeente? Paulus zegt, wie is nou tot zo'n taak bekwaam? Wie kan dat nou? Wie zou dat nou kunnen? Zo'n geur verspreiden. Misschien denk je dat ook wel. Allen die geroepen zijn, die mogen mee in de triomftocht van Christus en van God. Op zijn wagen. Maar daar zijn wel een aantal van belang, dingen van belang. Allereerst dat je je onderzoekt, ben ik een geur van Christus? Zijn wij dat? Dat is het eerst. Het avondmaal heeft het altijd over jezelf onderzoeken. Zijn wij een geur, ben ik een geur van Christus? Ten tweede, mag je weten, verkondigen wij die twee wegen. Of er zijn zo vaak mensen die alleen maar die ene weg verkondigen. Ja, God wil dat alle mensen tot behoud komen en niemand gaat verloren en alleen de liefde. Dat is dan de helft. We moeten weten dat als je niet bekeerd wordt, dat je voor eeuwig verloren gaat. Velen willen vandaag een eenzijdig evangelie, wat geen evangelie is. Het zijn nog steeds de twee wegen van de Heer. En als je daar niet wil naar wil luisteren of dat niet wil, dan ben je niet aangenaam voor God. Dat is niet aangenaam voor God. Want dan ga je mensen naar de ogen zien. Dan ga je kijken naar, oh ja, kan ik dat wel eens naar? Je gaat mensen naar de ogen zien. Broers en zusters, ook vandaag zijn er weinigen die ingaan. Jezus zegt dat toch zelf? Velen lopen op die brede weg. Maar weinigen zijn het die die smalle weg en die enge poort vinden. Dus we moeten ook niet, laten we zeggen, en dat is altijd het gevaar dat je ziet op de aantallen. Oh ja, maar dat. Er zijn maar weinig. En toch zal straks dat een schare zijn die niemand kan tellen. En doen we het ook met zuivere bedoeling? Zijn we oprecht? Spreken we op gezag van God? Dat we het evangelie laten klinken. Dat hij in alles getuige is. Elke uur, elke dag, elk moment. En wat is dat mooi. Want hij wil dat we vanmorgen werkelijk een geur, een zoete geur zijn voor God. Mogen God zo onze gemeente zien en zo beoordelen. Want wie niet zegt, wie zegt niet, Heere, Heere, maar wie doet de wil van de Vader die in de hemel is. Amen. ELB 275, 1 en 4... Als gebedspunt op de maandelijkse gebedskalender voor onze gemeente staat dat we Gods wil leren kennen en ons daaraan geven. En toen we dat vanmorgen lazen, denken, oh wat mooi is dat. Dat sluit zo mooi weer aan op deze preek en over deze dienst. Zullen we daar ook onder andere om bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij in Christus Jezus bedoeld zijn om een zoete, aangename geur te verspreiden. En dat heeft ook twee kanten, Heere. Geef dat we daar dan ook oog voor hebben en hart voor hebben. Het is niet voor iedereen wel gevallig, het evangelie. Dat zou je nou wel willen. Je wil misschien wel dat je wil niet praten over verlorenheid, hel en al dat soort dingen. Want ja, dan schop je misschien mensen tegen de schenen. En toch is dat het hele evangelie. Er is geen behoud buiten Christus. En dan ga je verloren anders. En daarom bidden we u voor hen die u nog niet kennen. Dat is de zendingsopdracht van de gemeente. We bidden u in Noordwijk, in dichtbij, maar ook ver weg. Hè, dus in de stad en Noordwijk binnen en ja, de hele omgeving, Heere, dat de mensen nog tot een levend geloof in u mogen komen. Dat ze het mogen horen en verstaan en begrijpen. Dat u ook datgene wat daarvoor belangrijk is en wilt ondersteunen en bemoedigen. Uitzendingen van Bo hebben we al genoemd, dank u wel daarvoor. Andere, de kerkdiensten, niet alleen hier, maar ook in andere plaatsen. Hier in Noordwijk, zegen ook zo. In de omgeving natuurlijk, de hele wereld, dank u wel dat het evangelie zo mag klinken. Overal waar dat woord ook geopend wordt. Geef ook dat het een rijk evangelie mag zijn. Dat mensen ook tot geloof komen. Dat mensen weer thuiskomen. Dat mensen worden teruggeroepen in de dalen waarin zij dwalen. Door een vreemde stem bekoord. Dat kan zomaar gebeuren. Heere God, als u ons niet vasthoudt. Als u ons niet staande houdt. Als u ons soms niet een kluitje geeft. Om te schrikken en zeggen. Oh, ik ben op de verkeerde weg. Heere, dan zouden we het nooit redden. Maar u hebt het wel gered en u houdt ons vast. Dank u wel daarvoor. Dat is zo'n bemoediging. Dat is omdat u liefde bent. Dank u wel dat u een oneindig grote zondagsliefde hebt. Dat u oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. En daarom willen we bidden. Geef ook dat wij met de rechte kennis van uw wil vervuld zullen worden. Want als we harts- en hoofdkennis krijgen van u, dan raakt het ons hele mens zijn. En dan mogen we ook iets zijn wat voor u in Christus aangenaam is. Heren, we beleiden u dat. We hebben dat niet uit onszelf. We doen soms zulke domme dingen, vaak verkeerde dingen. Dank u wel dat u het ons niet toerekent. Als we dat beleiden, dan neemt u het ook weg. Zo willen we ook avondmaal vieren met elkaar. In alle kleinheid, in alle nederigheid, ziende alleen op hem die werkelijk ook alles volbracht heeft. Geef dat we de een niet hoger zullen voelen als de ander, maar ook niet minder als de ander. Dat we aan tafel komen op een u welgevallige manier, Heren, met een leeg hart, open handen, open hart. Dat u het wil vervullen. Met uw genade. Met uw liefde. Wees met hen die er niet bij wilden of konden zijn. Dat kan er ook. Ontferm u. Geef ook dat ze de volgende keer wel in ons midden kunnen zijn en willen zijn. Heer, want dat is natuurlijk ook zo. Je kan soms door wat voor omstandigheden ook denken van, nou ja, naar wat je dan ook denkt. Heren, u kent onze gedachten en u neemt ons ook bij de hand. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u voor hen die ons lief zijn. We bidden u voor onze kinderen en kleinkinderen die de teken en zegel van vader, zoon en geest op hun voorhoofd hebben. Wilt u het uitwerken in hun leven? Geef mensen op hun pad die hen de weg tot Christus kunnen wijzen, in daad en woord. En laat het toch ook hier, die triomfwagen, er zijn. Dat u ook de gemeente hier, het woord hier, doet triomferen. Ook in Noordwijk, op iedere plaats. Geef ons de vreugde die alle verstand te boven gaat. Zegen in ieder van ons. Vergeef waar er verkeerde dingen zijn. Reinig ons. En breng ons aan uw tafel. In Jezus onze Heer. Amen. We krijgen nu een gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna willen we verder gaan met het lezen van het formulier voor het heiligavondmaal. En dat mag voor ons een zoete geur zijn voor de Heer. Maar ook daar merk je zelf ook het een en ander van, denk ik. Dat is een mooi lied, wat je speelde, Karel. Mooi lied, ja. Zullen wij ons richten op het avondmaal. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet en grote druppels aan bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons te ontbinden. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei: het is volbracht. En daar zingen we ook van 358 vers 1. Genade God die al mijn zwakheid weet. Zo verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven. Ongelooflijk. Voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. De Geest wijst ons op Jezus, door wie wij in de plaats van onze dood het leven ontvangen. In plaats van onze schuld de gerechtigheid ontvangen. In plaats van onze onreinheid de heiligheid. En in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn alles in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God en Vader, dankbaar gedenken wij aan deze maaltijd, het verzoenend lijden en sterven van uw Zoon, Jezus Christus. Wij bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat we in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht om ook wanneer er moeite, verdriet en verdrukking in ons leven komen, de Heiland vol vertrouwen na te volgen en hem met vreugde en dankbaarheid te dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijk lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd van ons bidt en die ook ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Verheft nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, maar geloof dat u door de Vader, dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt, als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. We zingen nog, voordat we aan tafel gaan of onderweg naar tafel, 358 vers 2 en vers 4. bron. Bij de tafel willen we allereerst ons geloof beleiden. Want we ontvangen straks het in geloof. We zeggen samen met de gemeente over het rond der aarde. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dag wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En uw antwoord is erop. Amen. Want u komt hier aan tafel en wil een brood in mijn ontvangen. Gaat u zitten. Dat wij rekenen is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen uit, gedenkt en gelooft dat het bloed van Christus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Is het nog werkelijk stil? Dat ik van, de stilte zingt u toe, o Heer, in uw verheven woord. Het is dat je zo stil, even, waar vind je nog de stilte? Dat je even die stilte mag proeven. Dat de Heer in de stilte is, denk maar aan Elia, hè? Hij is in die zachte zuizen. Storm buiten, maar hij is hier. Prachtig mooi, hè, dat hij daar is. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Hè? Het zal geen duimbreek breed wijken. En wat is het fijn om dan met elkaar nog Psalm 103 te lezen. Dat gedeelte wat zo aan het avondmaal, ik zal het voor u lezen, dat is ook aan het avondmaal formulier. Zo hoog de hemel is. Nee, hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo is zijn goede tierheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. En heeft hij het van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Dus we mogen in zijn ontferming, dat mogen we schuilen. Ook vanmorgen met je hele leven, met al je doen en laten. En dan, als je dat zo ontvangt, dan mag je ook gaan zingen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. 390. Mooi. Dan, als de een ons de wijs aangeeft, dan zullen we dat staande doen. Ja. Ja.
Wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar gij mijn licht begeeft mij niet. Gij houdt mij met u gunst
zijn onmisbare zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen.